Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kunnen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we onder meer kunnen luisteren naar een toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tot de organisatie Communione e Liberazione, een internationale katholieke lekenbeweging die in 1954 vanuit een middelbare school in Milaan door Don Giussani werd gesticht. De gemeenschap telt vandaag de dag leden in 90 landen en ze kwamen dan ook in grote getale naar het Sint-Pietersplein voor deze ontmoeting. Verder gaan we, als de tijd ons nog rest, luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op zondag 16 oktober. En gaan we ook nog luisteren naar zijn boodschap na het Angelus. We gaan dus eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de paus in de afgelopen dagen heeft verleend. We kijken daarvoor eerst naar vrijdag 14 oktober. Toen ontving Paus Franciscus kardinaal Luis Antonio Tagle. Ook een audiëntie werd verleend aan kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het secretariaat-generaal van de synode, met kardinaal Jean-Claude Olerich, aartsbisschop van Luxemburg en algemeen rapporteur van de bisschoppensynode, monseigneur Louis Marin de San Martin, ondersecretaris zuster Nathalie Becaar, ondersecretaris en frater Giacomo Costa, consultor. Verder werden op die dag ook de deelnemers aan de pastorale dagen van de Franstalige katholieke gemeenschappen ontvangen. Zaterdag 15 oktober was er een ontmoeting met kardinaal Francesco Montenegro, aartsbisschop emeritus van Agrigento in Italië. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marguelet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Eveneens aan monseigneur Eduardo Eliseo Martin, aartsbisschop van Rosario in Argentinië. Een audiëntie werd verleend aan de heer Roberto Zamora, voorzitter van de Consejo Empresarial de America Latina. En er werd een delegatie ontvangen van de Bain Capital Company. Alsook werd er een audiëntie verleend aan monsieur Giacomo Canobio. En dus de leden van Communione e Liberazione werden eveneens ontvangen door de paus. In grote getale kwamen zij naar Rome. We gaan luisteren naar de woorden die Paus Franciscus sprak tot de leden van Communione e Liberazione.
Siete venuti in tanti dall'Italia e da vari paesi. Il vostro movimento non perde la sua capacità di.
U bent in grote getale gekomen, uit Italië en uit verschillende landen. Uw beweging heeft haar vermogen tot verzamelen en mobiliseren niet verloren. Ik dank u dat u uw verbondenheid met de apostolische stoel en uw genegenheid voor de paus wilt tonen. Ik dank de voorzitter van de broederschap, professor Davide Prosperi, evenals Hassina en Rose, die hun ervaringen hebben gedeeld. En ik groet de kardinaal-prefect, kardinaal Farrell, en de aanwezige kardinalen en bisschoppen. We zijn bijeen om de 100ste geboortedag van bisschop Luigi Giussani te herdenken. En dat doen we met dankbaarheid in ons hart, zoals we hebben gehoord van Rose en Hassina. Ik spreek mijn persoonlijke dankbaarheid uit voor het goede dat het mij als priester heeft gedaan om enkele van de boeken van pater Giussani als jonge priester te overdenken. En ik doe dat ook als universele herder voor alles wat hij overal heeft kunnen zaaien en uitstralen voor het welzijn van de kerk. En hoe zouden degenen die zijn vrienden, kinderen en discipelen waren, hem niet met oprechte dankbaarheid kunnen gedenken? Dankzij zijn hartstochtelijk priesterlijk vaderschap in het communiceren van Christus groeiden zij in het geloof als een geschenk dat het leven zin, menselijke breedte en hoop geeft. Pater Giussani was vader en leraar. Hij was dienstbaar aan alle menselijke angsten en situaties die hij in zijn onderwijs en missiepassie tegenkwam. De kerk erkent zijn pedagogisch en theologisch genie, ingezet vanuit een charisma dat hem door de Heilige Geest werd gegeven voor het algemeen welzijn. En het is niet alleen nostalgie die ons ertoe brengt dit eeuwfeest te vieren, maar de dankbare herinnering aan zijn aanwezigheid. Niet enkel in onze biografieën en de harten, maar in de gemeenschap der heiligen, van waaruit hij voor al de zijnen pleit. Ik weet, dierbare vrienden, broeders en zusters, dat overgangsperioden, wanneer een stichtende vader niet langer fysiek aanwezig is, dat dat niet helemaal gemakkelijk is. Veel katholieke stichtingen in de geschiedenis hebben dit meegemaakt. Wij moeten vader Julian Caron bedanken voor zijn diensten om de beweging in deze periode te leiden en het roer van de communio met het pontificaat vast te houden. Er zijn echter ernstige problemen geweest. Verdeeldheid en zeker ook een verarming in de aanwezigheid van zo'n belangrijke kerkelijke beweging als Communione Liberazione, waarvan de kerk en ikzelf hopen op meer, veel meer. Tijden van crisis en tijden van recapitulatie van uw buitengewone geschiedenis van naastenliefde, cultuur en missie. Het zijn tijden van kritische onderscheiding van wat het vruchtbare potentieel van het charisma van vader Giussani heeft beperkt. Het zijn tijden van vernieuwing en missionaire herlancering in het licht van het huidige kerkelijke moment en van de behoeften, het lijden en de hoop van de hedendaagse mensheid. De crisis doet ons groeien. Het moet niet gereduceerd worden tot een conflict dat vernietigt. Crisis doet groeien. Pater Giussani, bid toch zeker voor eenheid in alle geledingen van uw beweging. U weet heel goed dat eenheid geen uniformiteit betekent. Wees niet bang voor verschillende gevoeligheden en confrontaties in het traject van de beweging. Dat kan ook niet anders, in een beweging waarin alle aanhangers geroepen zijn het ontvangen charisma persoonlijk te beleven en er op een medeverantwoordelijke manier in te delen. Iedereen leeft het oorspronkelijk en ook in gemeenschap. En dat is belangrijk. Dat eenheid sterker is dan versnipperende krachten of het aanslepen van oude tegenstellingen. Eenheid met degenen die de beweging leiden, eenheid met de herders, eenheid in het zorgvuldig volgen van de aanwijzingen van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, en eenheid met de paus, die de dienaar is van de gemeenschap in waarheid en naastenliefde. Verspil uw kostbare tijd niet aan geklets, wantrouwen en tegenwerking. Alsjeblieft, verspil uw tijd niet. Nu wil ik graag enkele aspecten van de rijke persoonlijkheid van vader Giussani in herinnering brengen. Zijn charisma, zijn roeping als opvoeder, zijn liefde voor de kerk.
Vorrei ricordare alcuni aspetti della ricca personalità di Don Giussani. Suo carisma, la sua vocazione di educatore, il suo amore alla Chiesa.
Don Giussani was een charismatische man, zeker een man met een groot persoonlijk charisma, in staat om duizenden jongeren aan te trekken en hun harten te raken. We kunnen ons afvragen, waar komt zijn charisma vandaan? Het kwam voort uit iets wat hij zelf had meegemaakt. Als jongen van amper 15 jaar was hij overdonderd door de ontdekking van het mysterie van Christus. Hij had niet alleen met zijn verstand, maar ook met zijn hart aangevoeld dat Christus het verenigende centrum is van alle werkelijkheid. Dat Hij het antwoord is op alle menselijke vragen. Dat Hij de vervulling is van elk verlangen naar geluk, goedheid, liefde en eeuwigheid dat in het menselijk hart aanwezig is. De verwondering en fascinatie van deze eerste ontmoeting met Christus heeft hem nooit meer losgelaten. Zoals de toenmalige kardinaal Ratzinger bij zijn begrafenis zei, Don Giussani hield de blik van zijn leven en zijn hart altijd gericht op Christus. Zo begreep hij dat het christendom geen intellectueel systeem is, geen groep dogma's, geen moralisme, maar dat het christendom een ontmoeting is, een liefdesverhaal, een gebeurtenis, en daar ligt de wortel van zijn charisma. Don Giussani heeft harten aangetrokken, overtuigd en bekeerd, omdat hij aan anderen doorgaf wat hij na zijn fundamentele ervaring in zich droeg, de passie voor de mens en de passie voor Christus als de vervulling van de mens. Veel jonge mensen volgden hem, omdat jonge mensen een grote flair hebben. Wat hij zei kwam uit zijn ervaring en zijn hart, dus wekte hij vertrouwen, sympathie en aandacht. De voorzitter zei dat u zich ervoor inzet dat het charisma dat Don Giussani ten behoeve van de hele kerk is gegeven steeds nieuwe vruchten afwerpt. Dit is de wijze bewaring van het geschenk dat aan u is doorgegeven. Een bewaring die niet alleen het verleden bewaart, maar die door de Heilige Geest verlevendigt de nieuwe scheuten van deze boom die uw beweging is en die leeft in de goede grond van de kerkelijke gemeenschap, weet te herkennen en te verwelkomen. In dit verband zult u zich afvragen, hoe kunnen wij reageren op de eisen van verandering in de huidige tijd met behoud van het charisma? Allereerst is het belangrijk te bedenken dat het charisma niet moet worden veranderd. Het moet steeds opnieuw worden verwelkomd en vruchtbaar gemaakt in de wereld van vandaag. Charisma's groeien zoals de waarheden van het dogma, van de moraal groeien. Zij groeien in volheid. Het zijn de manieren om het te beleven die een belemmering kunnen vormen of zelfs een verraad aan het doel waarvoor het charisma door de Heilige Geest werd gewekt. Het herkennen en waar nodig corrigeren van verkeerde wegen is alleen mogelijk met een houding van nederigheid en onder de wijze leiding van de kerk. En deze houding van nederigheid zou ik willen samenvatten met twee werkwoorden. Terugroepen, dat we zeggen terugbrengen naar het hart, terugdenken aan de ontmoeting met het mysterie dat ons hierheen heeft geleid, en opwekken, met vertrouwen vooruitkijken, luisteren naar de schreeuw dat de Geest vandaag opnieuw tot uitdrukking brengt. De nederige man, de nederige vrouw, koestert ook de toekomst, niet alleen het verleden, want zij weet hoe ze vooruit moet kijken. Zij weet hoe ze naar de vruchten moet kijken, naar de scheutjes, met een herinnering vol dankbaarheid. De nederige mens genereert, de nederige mens nodigt uit en duwt naar het onbekende. De trotse daarentegen herhaalt en verstijft, gaat achteruit en sluit zich af in zijn eigen herhaling. Hij voelt zich veilig in wat hij kent en vreest. En hij vreest altijd het nieuwe, omdat hij het niet kan beheersen. Hij voelt zich erdoor gedestabiliseerd. En waarom? Omdat het zijn geheugen heeft verloren. Kijk naar het geheugen van de oprichter. Dierbaren, koester het kostbare geschenk van jullie charisma. En de broederschap die erover waakt, want het kan nog vele levens doen bloeien, zoals Hasina en Rose ons hebben getuigd. Het potentieel van uw charisma is nog grotendeels te ontdekken, nog veel te ontdekken. En daarom nodig ik u uit om u niet terug te trekken in uzelf, in angst. Angst zal u nooit een goede haven brengen en in geestelijke vermoeidheid die leidt tot geestelijke luiheid. Ik moedig u aan om de juiste wegen en talen te vinden, zodat het charisma dat Pater Giussani u heeft gegeven, nieuwe mensen en nieuwe omgevingen bereikt, zodat het kan spreken tot de wereld van vandaag, die sinds het begin van uw beweging is veranderd. Er zijn zoveel mannen en vrouwen die nog niet de ontmoeting met de Heer hebben gehad, die hun leven heeft veranderd en mooi heeft gemaakt. Een tweede aspect. Vader Giussani, de opvoeder. Vanaf de eerste jaren van zijn priesterambt, toen hij geconfronteerd werd met de verbijstering en de religieuze onwetendheid van veel jongeren, voelde Don Giussani de urgentie om hun de ontmoeting met de persoon van Jezus over te brengen die hij zelf had ervaren. Don Luigi had een uniek vermogen om in de harten van jonge mensen de oprechte zoektocht naar de zin van het leven op gang te brengen, hun verlangen naar de waarheid te wekken. Als een echte apostel was hij, toen hij zag dat deze dorst in de jongeren was gewekt, niet bang om het christelijk geloof aan hen voor te stellen, maar zonder ooit iets op te leggen. Zijn benadering bracht vele vrije persoonlijkheden voort, die het christendom met overtuiging en passie aanhingen, niet uit gewoonte, niet uit conformisme, maar op een persoonlijke en creatieve wijze. Don Giussani had een grote gevoeligheid voor het karakter van iedere persoon, voor zijn geschiedenis, voor zijn temperament en voor zijn gaven. Hij wilde niet dat mensen allemaal hetzelfde waren, nog dat iedereen hem imiteerde, dat iedereen origineel was, zoals God de mens gemaakt heeft. En in feite werden die jonge mensen, naarmate zij opgroeiden, ieder naar zijn of haar eigen aard, belangrijke actoren op verschillende gebieden, hetzij in de journalistiek, in de scholen, in de economie, in liefdadigheidswerk en sociale actie. Dit, vrienden, is een grote spirituele erfenis die Don Giussani u heeft nagelaten. Ik spoor u aan om in uzelf zijn pedagogische passie, zijn liefde voor de jeugd, zijn liefde voor de vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn eigen lot, zijn respect voor de onherhaalbare uniciteit van iedere man en iedere vrouw te koesteren. En ten derde, Giussani, zoon van de kerk. Don Giussani was een priester die zoveel van de kerk hield. Zelfs in tijden van verbijstering en sterke betwisting van de instellingen bleef hij altijd trouw aan de kerk, waarvoor hij een grote genegenheid, liefde had, bijna een tederheid. En tegelijkertijd een grote eerbied, omdat hij geloofde dat zij de voortzetting is van Christus in de geschiedenis. Hij zei: u bent dit gezelschap tegengekomen, zo heeft het mysterie van Jezus aan uw deur geklopt. Hij gebruikte deze mooie uitdrukking: het gezelschap. De groepen van de bewegingen waren voor hem een gezelschap van mensen die Christus hadden ontmoet. En uiteindelijk is de kerk zelf het gezelschap van de gedoopten dat alles samenhoudt, waaruit alles leven put en dat ons op het rechte pad houdt. Don Giussani leerde ons respect en kinderlijke liefde voor de kerk te hebben. En met groot evenwicht wist hij altijd charisma en gezag die elkaar aanvullen en beide noodzakelijk zijn bij elkaar te houden. Jullie zingen vaak The Road tijdens jullie bijeenkomsten. Don Giussani, die precies de metafoor van de weg gebruikte, zei: autoriteit zorgt voor de juiste weg. Charisma maakt die weg mooi. Zonder gezag bestaat het risico om van de weg af te geraken, om de verkeerde kant op te gaan. Zonder charisma dreigt de weg saai te worden, niet langer aantrekkelijk voor de mensen van dat specifieke historische moment. Zelfs onder u zijn sommigen belast met een taak van gezag en bestuur om alle anderen te dienen en de juiste weg te wijzen. Concreet gaat het erom de beweging te leiden en te vertegenwoordigen, haar ontwikkeling te bevorderen, specifieke apostolische projecten uit te voeren, de trouw aan het charisma te waarborgen, de leden van de beweging te beschermen, hun christelijke weg en hun menselijke en geestelijke vorming te bevorderen. Maar naast de dienst van het gezag is het essentieel dat in alle leden van de broederschap het charisma levend blijft, zodat het christelijk leven altijd de charme van de eerste ontmoeting behoudt. Vergeet nooit dat eerste Galilea van de oproep, dat eerste Galilea van de ontmoeting. Keer daar altijd terug, naar dat eerste Galilea dat ieder van ons heeft ervaren. Dit zal ons kracht geven om altijd in gehoorzaamheid te gaan in de kerk. Dit is wat de weg mooi maakt. Zo dragen de kerkelijke bewegingen met hun charisma's bij tot het tonen van het aantrekkelijke en nieuwe karakter van het christendom. En het is aan het gezag van de kerk om met wijsheid en voorzichtigheid aan te geven op welke weg de bewegingen moeten gaan, om trouw te blijven aan zichzelf en aan de zending die God hun heeft toevertrouwd. In de woorden van Don Giussani kunnen wij stellen dat het een onvervreemdbare eis is van de menswording dat er een voortdurende uitwisseling is tussen instelling en charisma. In geen geval kan deze relatie tussen genade en vrijheid worden opgevat als een dialectisch alternatief, alsof het instituut niet het charisma zou zijn en het charisma het instituut niet nodig zou hebben. Een charisma moet worden geïnstitutionaliseerd en een instelling moet de charismatische dimensie behouden. Zij zijn uiteindelijk de enige realiteit van de kerk. Kan men zich het menselijk organisme voorstellen zonder het skelet dat het ondersteunt? Het is dus ondenkbaar dat de kerk zonder instelling leeft. U weet heel goed dat de ontdekking van een charisma altijd verloopt via een ontmoeting met concrete personen. Deze personen zijn getuigen die ons in staat stellen een grotere werkelijkheid te benaderen, namelijk de christelijke gemeenschap, de kerk. Het is in de kerk dat de ontmoeting met Christus levend blijft. Het is de kerk waar alle charisma's worden bewaard, gevoed en verdiept. Denken we in de Handelingen der Apostelen aan de episode van Filippus en de dienaar, een ambtenaar van de koning, koningin van Ethiopië. Filippus was beslissend voor zijn bekering. Hij was de bemiddelaar van de ontmoeting met Christus voor die man die op zoek was naar de waarheid. En hoe eindigt deze episode? Filippus doopt de dienaar en de tekst zegt: toen hij uit het water omhoog kwam, overviel de geest des Heren Filippus en de dienaar zag hem niet meer. Hij zag hem niet meer. Nadat hij hem tot Christus heeft geleid, verdwijnt Filippus uit het leven van de dienaar. Maar de vreugde van de ontmoeting met Christus blijft. Die vreugde van de ontmoeting blijft altijd. Het verhaal voegt er inderdaad aan toe en vol vreugde ging hij op weg. Hiertoe zijn wij allen geroepen, voor anderen bemiddelaars te zijn in de ontmoeting met Christus en hen dan hun eigen weg te laten gaan, zonder hen aan ons te binden. En tot slot wil ik u vragen om wat concrete hulp voor vandaag, voor deze tijd. Ik nodig u uit mij te vergezellen in de profetie voor vrede. Christus, Heer van de vrede. De steeds gewelddadiger en oorlogzuchtiger wereld beangstigt mij werkelijk. En ik zeg het, het beangstigt mij. In de profetie die wijst op Gods aanwezigheid in de armen, in hen die verlaten en kwetsbaar zijn, veroordeeld of aan de kant gezet, in de profetie die Gods aanwezigheid verkondigt in elke natie en cultuur die tegemoet komt aan het verlangen naar liefde en waarheid, naar rechtvaardigheid en geluk dat bij het menselijk hart hoort en dat in het leven van de volkeren klopt. Laat deze heilige profetische en missionaire rusteloosheid in jullie harten branden. Sta niet stil. Dierbaren, bemin altijd de kerk. Houd de eenheid van je gezelschap in stand. Laat uw broederschap niet gewond raken door verdeeldheid en tegenstellingen die de Satan in de kaart spelen. Dat is ook zijn taak, verdelen, altijd. Zelfs moeilijke momenten kunnen momenten van genade zijn, kunnen momenten van wedergeboorte zijn. Communione Liberazione werd juist in een crisistijd als 1968 geboren. En later was Don Giovanni niet bang voor de momenten van overgang en groei, maar zag hij ze tegemoet met evangelische moed, vertrouwen in Christus en in de gemeenschap met de Heilige Moeder de Kerk. Laten wij vandaag samen de Heer danken voor de gave van Don Giovanni. Wij roepen de Heilige Geest en de voorspraak van de Maagd Maria aan, opdat u allen eensgezind en vreugdevol voortgaat op de weg die Hij u in vrijheid, creativiteit en moed heeft gewezen. Met heel mijn hart zegen ik u allen. En alstublieft, ik vraag u om voor mij te bidden. Dank u.
Ringraziamo insieme il Signore oggi per il dono di Don Giovanni. Invochiamo lo Spirito Santo e l'intercessione della Vergine Maria perché tutti voi possiate proseguire uniti e gioiosi sulla strada che Egli vi ha mostrato con libertà, creatività e coraggio. Di cuore vi benedico e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie.
Een luid applaus van alle aanwezige leden van Communione Liberazione op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Het was een indrukwekkend zicht om te zien hoe groot deze beweging ook is en hoeveel mensen aanwezig waren. Een langere toespraak van Paus Franciscus, maar belangrijk, niet enkel voor de leden van Communione Liberazione, want het is natuurlijk naar hen gericht, maar eigenlijk voor iedere beweging, voor ieder initiatief dat ontstaan is vanuit een opwekking door de Heilige Geest. Want dat is wat een charisma is. Het is een gave van de Heilige Geest die wordt wakker gemaakt in de kerk. De paus benadrukt hier het belang van het beminnen van de kerk. Van te beseffen dat het charisma een institutionalisering nodig heeft en de institutionalisering steeds het charisma moet bewaren. Een soort van, ja, wederzijdse bevruchting van die twee elementen die nodig zijn om van een beweging te kunnen spreken die geïnspireerd is door God en door de Heilige Geest. Die ook durft te kijken naar deze tijden en mee verandert in de noden van deze tijd. Niet de dogma's, de leer, de trouw aan de kerk veranderen, maar meegaan in de noden van de tijd. Wie zijn de melaatsen van vandaag? En hen omhelzen, zoals de heilige Franciscus van Assisi dat heeft gedaan. Wie onderscheiden wij vandaag als degene die aan de rand van de samenleving staan en daarin God herkennen? Dat is de opdracht die Paus Franciscus ons geeft en die Jezus ons geeft. Mooie toespraak dus van Paus Franciscus naar aanleiding van de 100ste geboortedag van Monsignor Luigi Giussani, de stichter van Communione Liberazione. We gaan nog even verder, dierbare luisteraars, met de audiënties die de paus heeft verleend op maandag 17 oktober en bidden daarna samen met de Heilige Vader het Angelus. Daarna zullen we luisteren naar zijn meditatie. Maandag 17 oktober heeft de paus kardinaal Mauro Gambetti ontvangen, de aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter. En Sint-Pieter-basiliek natuurlijk in het Vaticaan. En hij is ook vicarische generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad. En voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Pieters-basiliek. Hij ontving ook de heer César Rodrigo Landa Arroyo, de minister van Buitenlandse Zaken van Peru. Monsieur José Moreira da Silva, bisschop van Januaria in Brazilië. Monsieur Heiner Willemer, bisschop van Hildesheim in Duitsland. En de heer Jorge Mario Eastman Robledo, ambassadeur van Colombia, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. Professor Petros Vassiliadis, erevoorzitter van het Centrum voor Ecumenische, Missiologische en Milieustudies in Thessaloniki in Griekenland. Een groep ondernemers uit Spanje en de deelnemers aan het algemene kapitel van de Orde der Cisterciensers. Voor ons is het al dus tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Daarna luisteren wij naar zijn meditatie.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dit gebedsmoment, dierbare luisteraars, kunnen wij luisteren naar de woorden die Paus Franciscus heeft gesproken op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein op zondag 16 oktober.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna
si conclude con una domanda preoccupata di Gesù.
Het evangelie van de liturgie van vandaag eindigt met een bezorgde vraag van Jezus. Wanneer de mensenzoon komt, zal hij geloof vinden op aarde. Alsof hij wil zeggen, als ik aan het einde van de geschiedenis kom, en zo mogen we denken, ook nu, op dit moment van het leven, zal ik dan enig geloof vinden in u, in uw wereld? En dat is een ernstige vraag. Stel u voor, de Heer komt vandaag op aarde. Hij zou zoveel oorlogen zien, zoveel armoede, zoveel ongelijkheid en tegelijkertijd de grote verworvenheden van de technologie, moderne middelen, mensen die altijd onderweg zijn, bezig zijn, nooit stoppen. Maar zou hij degene vinden die tijd en genegenheid aan hem wijden, die hem op de eerste plaats zetten? En laten we ons vooral afvragen, als de Heer vandaag zou komen, wat zou hij dan vinden in mij, in mijn leven, in mijn hart? Welke prioriteiten in mijn leven zou hij zien? Wij richten ons vaak op zoveel dringende, maar onnodige zaken. We houden ons bezig en maken ons zorgen over veel bijzaken. En misschien verwaarlozen we, zonder het te beseffen, wat het belangrijkste is. En laten we onze liefde voor God koud worden, beetje bij beetje. Vandaag biedt Jezus ons de remedie om een uitgedroogd geloof op te warmen. En wat is die remedie? Gebed. Het gebed is het medicijn van het geloof, het herstelmiddel voor de ziel. Het moet echter een voortdurend gebed zijn. Als we een kuur moeten volgen om beter te worden, is het belangrijk deze goed na te leven, de medicijnen op de juiste manier en op het juiste tijdstip in te nemen, met standvastigheid en regelmaat. In alles in het leven is daar behoefte aan. Denk aan een plant die we in huis hebben. Die moeten we elke dag consequent voeden. We kunnen hem niet weken en weken lang zonder water laten staan. Dat geldt des te meer voor het gebed. We kunnen niet alleen leven van sterke momenten of intense ontmoetingen zo nu en dan in een soort van winterslaap gaan. Ons geloof zal uitdoven. We hebben het dagelijkse water van het gebed nodig. We hebben tijd nodig die aan God is gewijd, zoals Hij onze tijd, onze geschiedenis kan binnentreden. Constante momenten waarin we ons hart voor Hem openen, zodat Hij elke dag liefde, vrede, vreugde, kracht en hoop in ons kan gieten, ons geloof kan voeden. Daarom spreekt Jezus vandaag tot zijn leerlingen, tot allen, niet slechts tot enkelen, van de noodzaak om altijd te bidden en nooit moe te worden. Maar men zou kunnen tegenwerpen, maar hoe kan ik dat? Ik woon niet in een klooster, ik heb niet veel tijd om te bidden. Misschien kan een wijze geestelijke praktijk deze moeilijkheid te hulp komen, namelijk een praktijk die tegenwoordig enigszins vergeten is en die onze ouderen, vooral grootouders, goed kennen. De schietgebeden. De naam is een beetje verouderd, maar de inhoud is goed. Wat zijn ze? Zeer korte gebeden, gemakkelijk te onthouden, die we in de loop van de dag vaak kunnen herhalen, tijdens verschillende activiteiten om in tune te blijven met de Heer. Laten we een paar voorbeelden nemen. Zodra we wakker worden, kunnen we zeggen, Heer, ik dank u en bied u deze dag aan. Het is een klein gebed. Vervolgens kunnen we, voor we een activiteit doen, herhalen, kom, Heilige Geest. En tussen het een en het ander bidden, Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, ik bemin u. Kleine gebeden. Maar ze houden ons in contact met de Heer. Hoe vaak sturen we niet kleine berichtjes naar mensen die we graag zien? Wel, laten we dit ook met de Heer doen, zodat het hart met Hem verbonden blijft. En laten we niet vergeten zijn antwoorden te lezen. De Heer antwoordt altijd. Waar vinden we ze? In het evangelie. Altijd bij de hand te houden, elke dag een paar keer te openen om een tot ons gericht woord van leven te ontvangen. Laten we terugkeren naar dat advies dat ik zo vaak heb gegeven. Neem een klein zak evangelie mee, in je zak, in je tas, en als je een minuutje hebt, Open het, lees iets en de Heer zal antwoorden. Mogen de Maagd Maria, trouw in het luisteren, ons de kunst leren om altijd te bidden, zonder ophouden.
E così quando avete un minuto aprite e leggete qualcosa e il Signore risponderà. La Vergine Maria, fedele nell'ascolto, ci insegna l'arte di pregare sempre senza stancarci.
En zo begon de paus dan ook het Angelus te bidden. Na het Angelus heeft de paus nog enkele nieuwtjes meegedeeld. In de eerste plaats dat op 10 oktober de eerste fase van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode is geopend, met als thema voor een synodale kerk, gemeenschap, participatie en zending. En sindsdien vindt de eerste fase van de synode plaats in de lokale kerken met luisteren en onderscheiding. De vruchten van het in gang gezette synodale proces zijn talrijk, maar om ze tot volle wasdom te laten komen, is het noodzakelijk geen haast te maken. De paus heeft daarom besloten dat er 2 synodes zullen gehouden worden, synodevergaderingen. Een eerste van 4 tot en met 29 oktober 2023, volgend jaar dus, en een tweede in oktober 2024. Ik vertrouw erop dat dit besluit zal leiden tot een beter begrip van de synodaliteit als een constitutieve dimensie van de kerk en allen zal helpen deze te beleven als broeders en zusters die getuigen van de vreugde van het evangelie. De paus verwees ook naar een initiatief waar wij ook bij aansluiten. Dinsdag 18 oktober zal de pauselijke stichting Kerk in Nood een initiatief bevorderen. 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans voor de wereldvrede. En de paus dankte alle jongens en meisjes die meedoen. Wij sluiten ons bij hen aan en vertrouwen op de voorspraak van onze lieve vrouw. En vertrouwen zo het gemartelde volk van Oekraïne toe en de andere volkeren die lijden onder oorlog en alle vormen van geweld en ellende. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus Eerwaarde heer Angel Maximiliano Ordonez Sico benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom Quito in Ecuador. Professor Marco Impagliazzo is benoemd tot consultor voor historische zaken bij het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. Eerwaarde heer Juan Fernando Franco Sanchez is benoemd tot bisschop van Caldas in Colombia. En Monseigneur Emmanuel Gobillard is benoemd tot bisschop van Digne in Frankrijk. De paus benoemde eerwaarde heer Eduardo Gonzalo Redondo Castanera tot hulpbisschop van het bisdom van Quilmes in Argentinië. En pater Jaime Emilio González Magaña is benoemd tot theoloog van de apostolische penitentiari. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.